Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Welkom beste luisteraars, mijn naam is Marco Grukerink. Vandaag heb ik de gast op de podcast Marjolein Tasje. Sinds 1 januari voorzitter, vlaggedraagster en ons baken in altijd roerige tijden in huisartsland. Dus dat vinden we zelf altijd. Welkom Marjolein.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je op de podcast bent.
Zeker, vind ik ook leuk.
Marjolein is zelf als huisarts opgeleid, maar onderweg de road less traveled genomen. En onder andere is ze gepromoveerd aan het Erasmus en is directievoorzitter bij het Haagse ziekenhuis geweest. Daarnaast is ze, voordat ze de LAV-voorzitter werd van 2017 tot eind 2023 voorzitter van het bestuur geweest van Franciscus Gasthuis en Vlietland. Daarmee staat Marjolein, dat wisselt een beetje per jaar, maar volgens Skipper in de top 20 van de meest invloedrijke mensen in de zorg. Dus dat is iemand om, je bent iemand om rekening mee te houden, Marjolein.
Ja, dat hoop ik dan. Hè. De waarde van die lijst die is discutabel.
Nou, als je het googelt, kom je erop. Ja, ja. En nog belangrijker, ze heeft ook roots in Twente. En dus was eigenlijk het idee om bij mij aan de koffietafel in Hengelo te komen. Maar ja. Er zijn nu wat oud-tantes die zijn diep teleurgesteld. Of hoe zit dat?
Ja, dat wilde ik combineren met een bezoek. Ik kom natuurlijk graag in Twente nog steeds. Mm-hmm. Maar dat kwam daar eigenlijk vandaag ook niet zo goed uit. En ik moest vanmiddag ook alweer hier zijn. Dus ik kom graag een andere keer even ook bij jou langs. Maar dat ging nu vandaag even niet.
Ik ben blij dat het werk als voorzitter voor het plezier van de oud-tantes gaat. Dat is misschien eigenlijk wel belangrijk.
Ja, toch? Ja, want die zijn vrij flexibel qua ontvangst van
bezoekers. die zijn met blij als er iemand langskomt, ooit.
Ja, precies.
Hey, Marjolein, waar is het nou misgegaan dat je ons mooie vak zo lang links hebt laten liggen voor al die andere functies?
Ja, hoe loopt zoiets, hè? Ja. Ik zeg wel eens tegen jonge assistenten ook weer eens van, joh, als je mij toen had gevraagd, toen ik huisarts was geworden, word je ooit directeur van een ziekenhuis? Dan had ik waarschijnlijk op dat moment gezegd, joh, ben je mal? Ja. Maar zo loopt het dan toch soms. En eerlijk gezegd had ik was een periode huisarts in dienst, hè, in twee praktijken. Mm-hmm. En dat was ook de periode dat ik tegelijkertijd promoveerde en daarna bij het NAG deels werkte. En in die periode had ik zowel in de praktijk, maar ook in die andere banen, zeg maar, zo'n voorliefde of interesse in de organisatie. Van hoe werkt dat nou? Waar komt dat geld vandaan? Hoezo, weet je wel? En dus toen ben ik management voor medici gaan doen en financieel bestuur. En zo ben ik eigenlijk een beetje van dat pad geraakt van alleen maar praktiserend huisarts. En toen ook op een gegeven moment de stap gemaakt via nog even eurotransplant. Anderhalf jaar naar het ziekenhuis. Ja, zo is het gelopen.
Oké, en dat is... in het ziekenhuis ben je ook gepromoveerd in het Erasmus?
Nee, dat was ook daarvoor. Toen was ik HITHA en gepromoveerd op een huisartsgeneeskundig onderwerp. Ook bij de faculteit huisartsgeneeskunde op het Erasmus.
En wat was het onderwerp?
Ik vind het nog steeds een leuk onderwerp. Want toen ik gevraagd was van wil je een promotie, toen dacht ik echt van ik ga niet pipetreren in een laboratorium. Maar dit was zo'n leuk onderzoek en dat bleek ook, want we hebben samen met twee verpleegkundigen 250 kinderen met astma, peuters. Dus tussen anderhalf en 4 jaar hebben we een half jaar gevolgd met een medicament wat op dat moment nummer 1 stond in de internationale richtlijnen. En we hadden twee onderzoeksvragen. 1, werkt het? En 2, is het te doen met zo'n voorzetkamer die toen helemaal net inkwamen? Nou, en we hadden ook hele duidelijke antwoorden met heel veel power, omdat we zoveel data hadden en zoveel gegevens van zoveel kinderen. Dat 1, het werkte niet en daarmee schreven we dus dat middel uit de internationale richtlijnen. Mooi. Publicatie in de Lancet, dat was ook wel waren we ook trots op.
Ja, zeker.
En 2, het is prima te doen met zo'n voorzetkamer bij peuters. Dus dat waren ook twee klip en klare antwoorden. En gaandeweg ook een heel leuk traject. We hadden 2 Suzuki Altos waar we die kinderen iedere maand mee opzochten waar ze waren. Echt een hele leuke tijd.
Klinkt goed. Klinkt ook een lekker concreet onderzoek.
Ja.
Ik heb ooit nog een promotiewerk gedaan. Dan heb ik naar de musculus longissimus in de female golden hamster. Nou, ja, dat is echt, dat, nou, dat... De relevantie daarvan moet nog steeds blijken.
Ja, precies. Ja, nee, dat klinkt wel goed, overigens.
Ja, het klinkt heel goed, maar ik heb liever iets waar je wat aan hebt.
Ja.
Wat is dan het middel dat wij niet meer kennen? Weet je dat nog?
Chromoglycaat was dat.
Oh ja, wacht ik. Dat
Lomidol. Ja. Lomidol, dus die firma vond dat ook niet zo heel leuk. En dat was ook in de periode dat die steroïde-inhalatie wel opkwam.
Ja.
Maar eigenlijk ook heel veel signalen van groeiachterstand en dat je dat eigenlijk niet moest doen. Ja. Dus dat was in die periode.
Ja, nou, je wordt nog steeds een centimeter korter, geloof ik, als je veel corticosteroïde gebruikt. Dus het is niet onwaar.
Ja, die angst was toen heel groot. Weet je, wat moet je dat wel doen? Zeker bij die kleintjes. En nu is dat natuurlijk veel meer geïncorporeerd al in richtlijnen. Ja. Bij het dat het nog steeds wel kan natuurlijk. Ja.
En je zegt tot en met 4, maar ik heb geleerd dat je eigenlijk voor de leeftijd van 6 eigenlijk niet officieel de diagnose astma kan stellen. Maar was dat toen al makkelijker?
Ja, we hebben dat
toen... Een beetje semantische matig discussie hoor, maar...
Ja, precies. Toen heette dat matig ernstig astma. En dat hadden we gewoon beschreven. En weet je, ook op een bepaalde zoekactie uit het HIST die kinderen geselecteerd. Ik geloof dat we wel 1000 kinderen hebben benaderd om er 250 te includeren. Dus dat was ook alweer... En dat is natuurlijk wel echt, hè, wet van lasagne, dat de inclusie altijd tegenvalt. Dus ja. Daar werden wij toen ook mee geconfronteerd. Ja.
Leuk. Maar, en hoe heeft dat jou gevormd? Heeft jou dat gevormd?
Nou, wel toenertijd. Ja, nog steeds wel. Natuurlijk toch dat je denkt... klinisch wetenschappelijk redeneren... dat blijft er dan toch een beetje in zitten. Ook al denk ik natuurlijk helemaal niet aan Bertha Powers... of weet ik wat allemaal meer, de hele dag.
Ja.
Maar ook de vrijheid om te denken... hey, wat voor consequenties heeft dit? Of hoe schrijf ik dit heel duidelijk op? En één ding wat me echt nog iedere dag is overdreven, maar vaker. Ik weet nog wel dat ik toen in het begin een opleidingtje mocht doen en dat of wilde doen. En dat heette How to Write a Scientific Article. Dat dacht ik ook van de BMJ. Ik denk, dat moet ik doen. En toen kwam ik daar en toen zeiden ze, god, wat voor onderzoek doe je? Dus ik begon een heel moeilijk verhaal over chromoglycaat bij peuters met astma. En toen zei die man, jeetje, boring, zei hij. En toen zei hij, ik wil een korte zin met een verb, met een werkwoord.
Mm-hmm.
En ik heb nog steeds dat ik denk, als je nu niet in een korte zin met een werkwoord kan zeggen wat je bedoelt, dan is het geen helder verhaal. Dus ja, het klinkt heel simpel, maar dat is wel wat ik wel steeds in mijn hoofd heb. Dat is één heel kleinigheidje. En voor de rest natuurlijk toch dat je denkt, oké, waar zijn we nou mee bezig? En welke consequenties heeft dat? En even pas op de plaats. Ja, het brengt je gewoon een manier van doen. Zeg maar, die ik in ieder geval minder van nature had.
Nou, zo'n simpel zinnetje, maar het dwingt je om het tot de kern terug te brengen. En omdat er ook door je, ik denk dat je zelf gewend bent, of door andere mensen, of door de situatie, dat je het heel snel groter en opblaast. Om allerlei redenen. Ja. Dat is toch een zinnetje, dat is toch van Einstein, toch? Die zei, als je het niet simpel kunt vertellen, snap je het nog niet goed genoeg.
Ja, dat denk ik. Ja, weet ik niet precies, maar ik vind het wel mooi. Ja. Ik doe nu vaker, als ik de artsassistenten, dan zeg ik ook van, god, ben je met een promotie bezig, wat doe je? Ja, behandeltechnieken voor huts of fluts of zo. En
ja,
zeg,
ja.
Maar kan je het zeggen in een zin met een werkwoord? Weet je wel? Dan wordt die krachtig. Ja.
En daarnaast heb je heel veel bestuurswerk gedaan in het ziekenhuis. Nu in de rol als LAV-voorzitter. Ik weet nooit goed, moet je nou LAV-voorzitter zetten of voorzitter? Bestaat een voorzitters?
Nee, we zeggen eigenlijk gewoon voorzitter, hè? Eigenlijk.
Ja, in 2024 moeten we dat onderscheid ook niet meer maken.
Kan, hè? Moet kunnen. Ja, vind ik ook.
Voor al het bestuurswerk en ook de onderzoek daarvoor, wat neem je nou mee en wat laat je daar, dat je denkt, nou, dat laat ik lekker achter?
Wat ik echt meeneem en nog steeds echt het teamwork, het belang van het mensenwerk, heldere communicatie en toch respect, maar daarmee ook wel verwachtingspatroon van professionals en collega's, zeg maar. Dat, neem ik heel erg mee. Zo'n ziekenhuis ook, hè, daar gebeurde iedere dag het echte werk, hè, voor patiënten. Maar ook op de achtergrond door de kok en het laboratorium en al die mensen op de achtergrond. En de kracht van die mensen ook en de veerkracht ook voor innovatie en verandering en voortgang. Ja, dat neem ik echt mee. En dat zie ik natuurlijk nu ook weer in de huisartsenzorg.
Is dat dan niet lastig met je, wat je eerder noemde ook wel, en wat je onderzoek dat je gedaan hebt, was echt met je poot in de klei? Gewoon echt, werkt iets of werkt iets niet? Ja. En terwijl wat je nu beschrijft is veel meer een coachende rol, als je verwachtingsmanagement, ja, als je zorgt dat het team overeind blijft. Vind je dat lastig? Is dat lastig?
Nou, dat vind ik niet, want dat heeft best wel heel veel. Want ook tijdens dat onderzoek ben je natuurlijk heel erg samen bezig. Ik zou bijvoorbeeld nooit solitair ergens willen werken, maar wij waren samen ook, en dan heel klein, in dat onderzoek met die verpleegkundigen en in zo'n faculteithuis, daar doe je het echt samen. In het ziekenhuis is dat natuurlijk veel groter. Hè? Franciscus heeft meer dan 5000 medewerkers. Maar toch die verbinding om dat samen te doen. En je kan de mooiste technische dingen hebben en weet ik wat, maar als de mensen het niet doen of opstaan en zeggen, hey, zo kan het beter en slimmer, dan gebeurt er niks. De kracht van de mensen en de professionals, die is zo krachtig. En dat is natuurlijk in het ziekenhuis met zoveel mensen soms wel op veel meer afstand. Maar je doet het wel samen. Ja. En dus die neem ik mee. Wat mis ik? Ik mis heel veel goede dingen. Ik heb ook vooral heel veel goede herinneringen. Het is gewoon een mooi, gezond ziekenhuis. Waar ik echt ook iedereen die me lief is naartoe zou kunnen sturen, willen sturen. Hopelijk is niet nodig natuurlijk. Nee. Ja. Maar als ik al wat mis, is het intransparant gedoe over geld met een medisch specialistisch bedrijf, zeg maar.
Ah ja.
Kijk, dat op een gegeven moment hoort dat er ook bij. Maar dat is ook meer dat ik denk, hoe kan het waar wezen dat een gereguleerde grote organisatie als een ziekenhuis een op winst gericht onderdeel in zich heeft, waar de mensen in zitten die bijna het meest belangrijk zijn in een ziekenhuis. Ik vind dat gewoon een gek systeem, zeg maar. Dus,
dat is het ook toch? Je hebt nu een soort van koninkrijkjes binnen een ziekenhuis. Ja, dat lijkt me ingewikkeld.
Ja, dat is eigenlijk heel gek. En ik zie dat ook weer terug nu in de nieuwe, in de huisartsenwereld waar ik nu weer ben. Mm-hmm. Dat je enerzijds dus in een strak gereguleerde markt zit. Hè? Even los, misschien gaan we het helemaal niet over de NZA-tarieven hebben, waarvan de NZA gemeend heeft dat de basistarieven nu kunnen dalen. Volledig onbegrijpelijk in een markt waar je wel je kosten hebt die toenemen en je investeringen moet doen, je medewerkers moet binden en boeien. Hè? Dat is natuurlijk een gekke wereld met elkaar.
Kun je die eens uitleggen? Ja. Want daar hebben we in Groningen kort over gesproken. Daar was ook een aanleiding om de petitie te tekenen. Kun je even uiteenzetten? Ja. Ik denk dat een boel luisteraars het weten, hoor, maar ik denk ook een aantal niet.
Ja, dat speelt natuurlijk nu heel erg. Hè. De Nederlandse Zorgautoriteit berekent één keer in de zoveel jaar de basistarieven voor de huisartsenzorg. En dat zijn is een formule die op zich al wonderlijk is, even in mijn woorden.
Ja.
Maar daar is de slotsom uitgekomen, terwijl we wel heel veel argumenten van tevoren al aangeleverd, dat die met 2,6% kunnen dalen en vanaf 1 januari 2025 en net door een index komt het dan boven 0% uit. Ik vind het onbegrijpelijk, even los van de systematiek, hè, een berekening op 36 uur die geframed wordt als gunstig, maar dat is eigenlijk helemaal niet gunstig, hè, want eigenlijk zou je dat keer 1,1 moeten doen om weer op de gebruikelijke 40 te komen, terwijl we ook weten dat de gemiddelde huisartsen 48 of 49 uur werken los van diensten. Dus er zitten ook onbegrijpelijke keuzes in die de NZA maakt, maar belangrijker nog het metasignaal wat dit geeft in een periode waarin je juist wil dat de huisartsen geenthousiasmeerd worden om zich te vestigen of een praktijk te starten en de verbinding aan te gaan en het ook durven in te stappen om die verantwoordelijkheid te nemen in een tijd dat de huisartsen de COVID gedoe weer opvangen. Hè? Niet omdat jij in Twente zit, maar even als ik de Twentse huisartsen, die toch weer nu allemaal die zorg opvangen. En misschien nog niet helemaal zoals je eigenlijk zou willen. Maar weet je, ik vind het onbegrijpelijk signaal, pennywise, pound foolish, om nu een soort bezuiniging te doen, omdat je juist wat meer hebt gedaan. Want het grappige is dat in die NZA-formule, zeg maar de teller is onder de breukstreep. Hè? Help me even, Marco. Ja, toch?
Ja, ja.
Dat die,
de teller is boven. De noemer is onder de.
Nou ja, in ieder geval onder de breukstreep. Oh, meer gedaan, dus daarmee wordt het tarief lager. En natuurlijk is dat maatschappelijk heel fijn, maar dat is niet. Welk tarief daalt er nu, weet je? Wij gaan morgen de petitie aanbieden aan de minister. En we vragen de minister om in ieder geval dit te erkennen. Echt even heel goed doordrongen van het feit dat dit serieus is. 33.000 keer getekend. Bijna 11.000 huisartsen hebben het getekend. En we begrijpen ook dat morgen de minister niet zal zeggen, nou, ik zal het even terugdraaien, want dat kan ze niet. Hè. De NZA is ook een apart, zelfstandig bestuurlijk orgaan. Maar dat ze wel meekijkt naar ook dat het goed komt. En dat we de officiële bezwaarperiode hebben ook ingezet. Dus dat gaat lopen.
En even als advocaat van de duivel, want de tijd voor de patiënt, daar zijn ook veel gelden mee gemoeid. En dat hebben we dan, wat is het, 1 of 2 jaar geleden hebben we dat erbij gekregen. En dat is nu ook verankerd in segment 1. Dus het is niet meer in een soort pilotfase. Daar is het een beetje uit voor mijn gevoel. Daar hebben we toch ook wel een boel geld weer bij gekregen. Als advocaat van de duivel zou ik zeggen, compenseert dat niet een beetje?
Dat zeker. Dat compenseert, want dat is ook eerlijk om te zeggen dat dat nu niet meegenomen is. Voor de rest trouwens wel alles. Hè? Alles wat je verder extra doet, opleiden, nou, alle inkomsten die ook vrij onderhandelbaar zijn, die zitten boven de breukstreep. Je hebt gelijk. Maar het gaat natuurlijk ook om het grote signaal.
Juist die basiszorg, al die tirantijntjes, dat is allemaal leuk en aardig, maar de basis, dat moet goed geregeld zijn. En dat is nou net hetgene waar jullie, als je het niveleert voor inflatie en zo, want er is nog een heel klein plusje, maar dat door inflatie zit je op een min. Dat is toch de strekking?
Ja.
Dat je dat eigenlijk een klein beetje uitholt. Dat is de strekking van de.
Precies.
Nou, ik ben benieuwd hoe onze minister ligt een beetje onder vuur. Dus misschien wil ze wel wat wit voetje halen bij ons. Dat zou mooi zijn.
Ja, ik hoop het. We gaan het zien.
En even terug naar jou. Want je bent nu sinds 1 januari bij je voorzitter bij de LHV. De vraag bij de patiënt is altijd, waarom komt die nu? Dus waarom kwam je nu?
Ja. Nou, ik wilde sowieso nog wat anders doen. Dus dat had ik ook al in het ziekenhuis gezegd. En ik dacht al van, nou, ik ga echt even nadenken. En toen kwam deze vacature voorbij. En die kreeg ik ongeveer van 10 kanten op me af. Want ik had ook in mijn laatste periode bij Franciscus, was ik vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. En omdat ook voor dat landelijke, zeg maar. En dat vond ik ook heel erg interessant. En waarom nu en waarom de huisartsen? Omdat ik echt denk, wow, die huisarts voor de toekomst van de zorg in Nederland, echt ongelooflijk belangrijke speler. Speel om die beweging naar de voorkant. Ik zal zo zeggen wat we daarmee bedoelen, mogelijk te maken in het voorkomen van zorg. Hè? Dus het meer stimuleren van gezondheid. Toegankelijkheid van zorg. Hoe belangrijk is het? Hè? We hebben in Nederland natuurlijk echt dat we eigenlijk een steeds groter verschil krijgen. Dat mensen in achterstandswijken gewoon echt een slechtere levensprognose hebben dan andersom. En de huisarts is natuurlijk zo'n mooi fenomeen eigenlijk, die ook voor de brede toegankelijkheid van zorg zorgt.
Dat vind ik zelf altijd lastig aan onze positie. Dus we hebben een best wel mooie positie die heel centraal is en ook dus toegankelijk naar alle burgers. Daarmee zit dan ook bijna altijd wel de aanname dat we dat dan ook maar even gaan doen. Terwijl, nou, bijvoorbeeld achterstandswijk. En dat is voor mij veel meer een sociaal, cultureel, maatschappelijk probleem. Net als bijvoorbeeld overgewicht. En dan, we moeten ook oppassen dat omdat we die toegang hebben, dat we dat ook niet meteen gaan inzetten. Ten eerste maak je het dan heel medisch, want dan zet je er een dokter op.
Ja.
Dat vind ik altijd, vind ik zelf altijd een lastige discussie van wanneer, omdat we het kunnen, moeten we dan ook verantwoordelijk zijn.
Nee, maar ik denk ook helemaal niet dat die belangrijke functie en speel betekent dat je alles zelf moet doen. Maar dat je ook vanuit je speelfunctie kan zeggen, hey, dit is belangrijk en dat hoort daar. En ik ben het helemaal met je eens dat preventie bij ons in Nederland natuurlijk zo gauw de zorg in wordt getrokken.
Ja.
Kijk, iedere zorg van de burger is helemaal geen zorg. En volgens mij zijn wij wel in staat om te zorgen dat dat weer ergens anders geadresseerd wordt als wij het met z'n allen belangrijk vinden.
Ja. He,
dat nu het sociaal domein meer opkomt en mooie dingen als welzijn op recept of het verkennend gesprek of het aansluiten op prachtige buurtinitiatieven die er gebeuren. He. En dus juist eigenlijk de kracht te hebben om te zorgen dat het niet allemaal op onze schouders komt. En
nee,
dat
klopt.
Kunnen we vanuit die speelfunctie ook doen als we samen sterk zijn, zeg maar.
Ja, nou, ik denk dat daar, in ieder geval hier in Twente zie ik een boel initiatieven opgetuigd. Ook hier de praktijk in Bonn, waar ik wat heb je het sociaal huis. Dus eigenlijk alle, en we hebben bijvoorbeeld de WMO, iemand van de WMO in onze praktijk. Daar kun je dan ook een afspraak mee maken. Maar het blijft,
ja,
het blijft
mooi.
Altijd, dus dat zijn goede initiatieven. Ik vind dat heel fijn, want daar worden mee maatschappelijke problemen worden teruggelegd bij een maatschappelijk georiënteerde organisatie. Ik denk dat veel, dan is het waar het moet zijn. Maar je moet wel echt voorkomen dat je niet weer allerlei MDO's en overlegjes en weet ik wat allemaal
aan het
ingaan. Want dan ben je er weer heel druk mee. Dus dat is dat blijft een uitdaging.
Ja, nou enorm. Ja, snap ik goed. Ja.
En je noemde het zelf al, dus de gezondheidsverschillen die jij vindt, is dat een van de belangrijkste uitdagingen in ons huisartsenvak op dit moment?
Nou, ik vind dat in de samenleving een van de grootste uitdagingen. Ik denk dat wij daar een rol in kunnen spelen. Ik vind nu de grootste uitdaging is dat wij met elkaar en met de mensen eromheen die er ook mee kunnen helpen, ervoor gaan zorgen dat iedere inwoner in Nederland een huisarts in de buurt heeft, zeg maar. Hè?
Mm-hmm.
En dat betekent niet dat je voor alles fysiek hoeft te komen, maar dat zou, wat mij betreft, is dat wel mijn grootste. Ik hoop echt dat, stel, ik word er niet uitgeknikkerd en ik ben er over 3-4 jaar nog voorzitter van de LNV.
Ja.
Dan, want de leden zijn de baas, hè, die zijn mijn baas. Maar dat
precies,
we echt een stap verder zijn in iedere inwoner een huisarts. En dat je dus als huisarts gewoon met heel veel plezier je vak kan doen. En daar hoort natuurlijk ook bij dat ook in regio's is. Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Holland, misschien ook in Enschede, hè, bij jullie in de buurt.
Ja.
Dat ook aantrekkelijk is om daar te gaan zitten. Dus dat is mijn grote drijfveer. Ook vanuit het idee dat dat goed is voor de samenleving en de toegankelijkheid.
Dat is een mooi idee. En wat willen we vanuit de LAV nou gaan doen om dat te bewerkstelligen? Wat is daarvoor nodig? Ik denk onder andere het imago van de huisarts, het huisartsentekort. Dat zijn dan de dingen die dan eerst natuurlijk naar voren komen.
Ik vind dat huisartsentekort wel boeiend hoor. Want we hebben meer huisartsen dan ooit. Hè? Maar die willen denk wel anders werken. Dus ik zou ten eerste al heel goed willen weten, hey, hoe willen de jonge dokters en jonge huisartsen werken? Ik denk echt dat dat goed zou zijn dat we daar nog een keer heel erg goed kwalitatief onderzoek naar gaan doen. Neemt niet weg dat we nu moeten zorgen dat het interessant is en makkelijk is om te starten in de praktijk. We weten ook van een aantal ambassadeurs dat zij hoe ingewikkeld het soms is en door hoeveel hoepels je moet springen om patiënthouder of praktijkhouder te worden. En praktijkhouder kan op heel veel vormen. Hè. Je kan praktijkhouder in dienstverband, je kan praktijkhouder met 3-4 collega's. Je kan je laten ondersteunen door mooie initiatieven zoals flex of buurtdokters. Hè. Je hebt heel veel vormen, zeg maar, hoe je wil werken en het kan.
Ja.
Maar dat we er ook voor gaan zorgen dat makkelijker is. En dat je ook durft die stap te nemen. En dan hebben we het over huisvesting, hè, wat vaak een probleem is. Misschien het borgen van een lening. die we dus, en dat zijn allemaal dingen waar de LHV een grote rol in kan spelen. Om dat landelijk meer op de kaart te krijgen.
En je ziet wel maar de uitgangspunt blijft wel het praktijkhouderschap. Want dat is nu natuurlijk een beetje de kurk waar alles op draait. Daar wordt dan soms ook wel over geklaagd. Omdat de praktijkhouders dan ook weer een soort van eindverantwoordelijk zijn. En je zou natuurlijk ook kunnen denken, misschien moeten we naar uitgebreide verlengde armconstructies met meer hithaas. Of er zijn wat experimenten niet heel succesvol met wat commerciële ketens. Dus die hebben het op een andere op een andere manier opgelost. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind het groot goed dat we de kernwaarden en de kerntaken hebben. Mm-hmm. En als je die, dat we het inschrijven op naam hebben, dat als je zo kan werken en toch in ieder geval in continuïteit voor een groep mensen kunt, als huisarts je functie kunt doen, dan kan dat. En daarom vind ik het zo mooi dat dat op heel veel manieren kan. Dus zo zie ik dat. Daarbij zou ik heel graag nog duidelijker weten dat uit het onderzoek van de LOVA onlangs weer bevestigd, dat heel veel jonge huisartsen heel graag praktijkhouder willen worden. Alleen niet meteen. Snap ik ook goed, hè? Want je zit in een fase van je leven waarin je jonge kinderen krijgt, je partner weet misschien nog niet waar die werk heeft. Maar het feit dat wij nu zoveel waarnemers hebben, even met niks mis mee met die mensen, dat is natuurlijk eigenlijk toch gek. Want waarom hebben we zoveel waarnemers? Dat vind ik boeiend, zeg maar. Waarom blijf je zo lang waarnemen? Ik denk ook dat het fijn is dat we gewoon duidelijkheid krijgen omtrent de wetten van de schijnzelfstandigheid, dat ons kan helpen. Heel eerlijk gezegd vind ik ook dat het huisarts in dienstverband ook best wel wat beter betaald mag worden. Dat gaat natuurlijk weer samen met de tarieven, snap ik goed. Maar daarvoor zouden we ons als LHV gezamenlijk echt voor kunnen inzetten. Dat zou ik ook willen doen.
Waarom denk je zelf dat er zoveel waarnemers zijn?
Ik denk zelf dat het enerzijds, denk ik zelf, hè, als ik ook naar mijn eigen kinderen kijk, een beetje in de leeftijd van de jonge huisartsen in de opleiding, dat toch is van enerzijds, ik stap ergens in met grote verantwoordelijkheid. Zijn die tarieven stabiel? Kan ik het allemaal aan? De verantwoordelijkheid voor medewerkers. Dus dat ingewikkeld is om dat te doen. Dus en twee, ga ik me nu voor zo lang vastleggen? Hoe flexibel ben ik dan? En dat laatste vind ik wel boeiend. Dat zou ik eigenlijk nog duidelijker willen weten. Want dat komt dus niet direct uit dat onderzoek van de LOVA. Mm-hmm. Uiteindelijk wil het iedereen wel. Maar je ziet toch dat er heel lang waargenomen wordt. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het nu ook best wel een walhalla voor waarnemers is. Toch? Als je wil werken, is er werk. Je kan misschien ook nog de tarieven vragen die wat hoger zijn dan dat de huisartsen krijgt. Dus ik denk een beetje meer duidelijkheid en grenzen daaraan, dat zou helpen in het grote probleem.
Nee, ik denk dat inderdaad, het is makkelijk, want je hebt eigenlijk je verdient in ieder geval goed in een goede positie, terwijl je er geen weinig verantwoordelijkheid voor hoeft te dragen.
Ja.
Ik denk ook wel, er zijn ook wel twee dingen. Ik heb ook wel het idee ik geloof dat mensen verhalen volgen. En het verhaal, vind ik heel erg in de opleiding, is praktijk. Je wordt huisarts en dan praktijkhouder is een soort van next level. Dat is een soort van superhuisarts. Dus daar moet je nog weer veel meer voor kunnen. En ik heb soms de indruk dat wel in de opleiding niet altijd, mensen worden niet geëquipeerd om dat ook goed te kunnen, om daar comfortabel in te zijn. Terwijl er wel aandacht is voor andere gebieden. Dus dan. En als dan het verhaal is, dit is al heel moeilijk, en ik krijg er niet de hulp voor die ik nodig heb, of dat kan pas daarna, en dan sta je altijd met 1 of 2-0 achter.
Ja, mooi dat je dat zegt. Wij hebben zelf ook wel dat idee dat hè, wij vinden ook dat wij eigenlijk ook veel meer al in de opleiding, misschien al veel meer in de geneeskundeopleiding, hè? Ik denk dat we zowel in de geneeskundeopleiding de aandacht voor de extramurale vakken echt veel groter zou moeten zijn. Hè? Ik denk dat, ik hoop eerlijk gezegd dat ook nu weer de meer lotingselectie voor de studentengeneeskunde ook gaat helpen dat we weer een beetje ander soort studentengeneeskunde gaan krijgen. Volgens mij gaat dat helpen, maar ik denk dat wij de aandacht voor de extramurale vakken, zeker de huisartsgeneeskunde, misschien ook wat de specialist ouderengeneeskunde, ja, in de opleiding geneeskunde al meer moeten aanzetten. En dat we in de huisartsenopleiding het... ik hoor echt zo vaak dat het vooral gaat over waarnemer en hoe ga je waarnemen en weet je wel. Mm-hmm. Terwijl jij dat dus nu ook zegt van hey, we zouden ook dat praktijkhouderschap en daar echt wel wat meer over kunnen vertellen en ook wat meer enthousiasmerend over zijn.
Ik denk ook gewoon dat het veel is, want toevallig liep gisteren een andere AIOS met onze AIOS mee en dan merk je dat de vragen die ze zijn eigenlijk heel bazaal zijn. Wat is een hagedorn?
Oh ja?
Wat is een? We hebben dan van onze hagedorn een coöperatie gemaakt, zodat we iets slagvaardiger zijn. Maar dat soort vragen, dus het zit veel basaler met de basiskennis over hoe een structuur hoe het in elkaar zit. Dat ontbreekt. Nou ja, ik kan ook aan mij als opleider zeggen dat ik het nog een half jaar nog niet verteld heb. Maar ik denk dat dat ook wat koudwatervrees geeft. En als je mensen, want zo ingewikkeld is het allemaal niet. Maar als je dat niet weet. Dan, en hetzelfde geldt denk ik voor financiën. Ja. Waarnemen is, je hebt gewoon een tarief, dit verdien je, klaar. Terwijl, als ik moet gaan uitleggen dat je segment 1, 2 en 3... dat is natuurlijk ook ingewikkeld. En zoals je eerder ook al zei, gebaseerd op berekeningen die bijzonder zijn, op zijn minst. Uiteindelijk kom je ook neer, zo doen we het altijd en het gaat meestal goed. Dus het is ook wel onduidelijker.
Ja, precies. Dat is inderdaad wel belangrijk, hè? Dat het niet een heel grote wereld ver weg is, maar dat het ook te doen is en veel minder ingewikkeld dan lijkt. Belangrijk om dat in de huisartsopleiding al goed te doen. Ja.
En andere vormen, want de commerciële ketens, dat stort een beetje in. Maar aan de andere kant denk ik, die springen op plekken waar wij het dus schijnbaar gewoon niet geregeld krijgen. We kunnen zeggen, praktijkhouderschap hartstikke mooi en dat moeten we nastreven. Maar als we dan gaten vallen in onze deken, in de landelijke deken, zijn wij schijnbaar niet een goed genoeg oplossing voor die gebieden. En dan ben ik wel, moeten we dan niet... op zijn minst nadenken over de vorm van het praktijkhouderschap iets oprekken of dat we een hele andere vorm bedenken. Je hebt in Amsterdam waarin alles al meer met AI wordt gedaan, hoewel onderaan de streep daar vaak nog wel een dokter naar kijkt. Hoe ben je nog benieuwd naar dat soort initiatieven? Of kun je daar, weet je daar
veel van? Ja, zeker. Nou, ik denk dat het één al... Kijk, welke initiatief, of het nou private equity achter zit, of een investeerder, iemand die helemaal geen huisarts is, die denkt, ik ga gewoon inschrijftarief vangen en huisartsen inschakelen. Er zijn altijd huisartsen voor nodig. Dus stel je voor dat wij nou in ieder geval allemaal als huisartsen onze professionele waarden en ons arbeidsethos heel belangrijk vinden. Dat we ook niet gaan werken in een praktijk waarvan we denken, niet echt lekker. Ik doe wel digitaal wat, maar zo, ik kan in ieder geval de patiënt niet zien als het nodig is. Hè? Of ik vergewis me ervan dat de spoedlijn echt niet wordt opgenomen. Volgens mij is dat al belangrijk, want er zijn altijd ergens huisartsen nodig. Dus volgens mij...
Maar als je verwacht dat we met z'n allen de poot stijf houden, zeker als er goed geld wordt geboden, dan... en ik ben een optimist, maar dan vind ik je heel optimistisch.
Ja, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we dat uitspreken. Ja. Nadat we dat meer uitspreken... Natuurlijk, ik heb ook niet de illusie dat als jij twee onwijze goodwill geboden krijgt... En weet je, dat je, maar ik vind wel dat wij met z'n allen moeten zeggen... Goh, daar staan wij voor, want wij willen dit niet. Nou, jullie in Twente hebben ook gezien wat er gebeurt als het omvalt. Mm-hmm. Weet je, hoe ongelooflijk naar voor patiënten... maar ook heftig voor jullie allemaal was, weet je wel. En misschien nog wel is... Dus het ook met elkaar zeggen, maar hier staan wij voor. En dat arbeidsethos, dat is één. Twee is natuurlijk echt die innovatie super belangrijk. En ik denk ook dat de veranderbereidheid van huisartsen, die is er natuurlijk heel veel. Als je patiëntengroep daar geschikt voor is, digitale triage toepassen. Laatst ook in de spreekkamer speech gecontroleerde soepnotitie, weet je wel? Dat je de manier van werken ook zo maakt dat je meer aan kan en dat je werk er ook nog leuker van wordt. Dat is natuurlijk sowieso al heel erg belangrijk. Mm-hmm. En het toch met de verzekeraar, want uiteindelijk heeft die natuurlijk toch de zorgplicht, misschien ook proberen al proactief naar gebieden en regio's te kijken. En verkennen of we in Nederland misschien ook een soort van regio-stimuleerbeleid kunnen hebben. Duitsland heeft dat, hè? Die stimuleert dokters om in wat minder populaire regio's te gaan zitten. En die helpt hen financieel of in voorwaarden, arbeidsvoorwaarden, daar te zitten. Ik zou dat ook graag willen verkennen.
Ja. Ik denk wel dat je één is een moreel appel. Ik denk dat dat wel helpt, maar ik denk dat dat voor de oplossing onvoldoende is. Ik denk ook niet dat iedereen zich geroepen voelt door het moreel appel.
Hebben
we gewoon niet last dat er gewoon, er is zoveel werk en er is zoveel, het is zo makkelijk ergens anders te verdienen. En dan ben je ook gewoon die huisarts die er altijd is. En dan voldoe ik netjes aan de kernwaarden. Daar hoef ik niet voor naar Zeeuws-Vlaanderen. Ik denk dat dat ook gewoon, dat we last hebben van onze welvaart soms. Dus als ik oude opleiders spreek, die zeiden je moest met z'n 20 solliciteren, anders had je gewoon geen werk. Dan wil je wel naar Zeeuws-Vlaanderen of waar dan ook een vacature is. Dat is er nu. Nu is er zoveel werk overal.
Nee, dat klopt. En dat is niet alleen bij ons, zeg maar. Nee. Maar ik zie een vriend van mij, een cardioloog, die doet nu zelf weer de voorwachten. Ja. Omdat er geen artsassistenten zijn. Ja, weet je, ik denk dat we absoluut daar problemen mee hebben. En wij kunnen ook niet concurreren met consultantbureaus die zeggen, hoi, je verdien je in 4 dagen wat je in 5 dagen normaal. We zitten natuurlijk ook in een gekke wereld.
Ja,
uiteindelijk, dus, toch?
Maar moet je dan niet af van het feit dat huisartsen het doen? Moet je dan niet, eerst dacht ik, dan duw je gewoon wat agnio's in. Net als het ziekenhuis dat doet. Maar ja, het ziekenhuis, ik ken ook wel mensen in het ziekenhuis, daar droogt het ook op. Maar dat je op een hele andere manier het gaat inrichten. Of dat je gewoon zegt, luister jongens, we zijn met zoveel mensen. Met zoveel mensen kunnen we deze zorg leveren. En meer, dus dat we gewoon minder zorg gaan leveren. Of in ieder geval niet nog meer. Het moet ergens uit de lengte of de breedte komen.
Absoluut, zeker. Want anders houden we dat helemaal niet vol. En ik denk dat we hebben nu al een paar onderwerpen geraakt die heel erg bijdragen aan om dat dan toch goed te doen. Natuurlijk enerzijds die beweging naar de voorkant. Mm-hmm. Heel veel zorgen, echt geen zorgen van de inwoner, geen zorgvraag zijn.
Nee.
Dus die moeten eigenlijk eruit. En dat is heel makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. Maar we hebben daar echt wel voorbeelden van. Echt mooie sociale initiatieven waarbij de huisartsen sowieso minder patiënten op het spreekuur krijgen. Ja. Die zijn er. Dus dat is één, ik denk de innovatie, digitale triage, thuisarts raadplegen voordat je de hap belt, hè? Even allemaal, als we dat ook veel meer in de samenleving krijgen. En we zitten natuurlijk in een verwende samenleving. Hè? Mijn jongste zoon zit in een studentenhuis. Die bestellen bij wijze van spreken een zak chips met zijn zorgdienst. Hè? Daar hebben we het gewoon mee te doen. En als wij op die sturing naar de voorkant, innovatie, en dat kunnen wij niet alleen, dat we ook die passende zorgconcepten, dat niet alles maar zo het basispakket indondert. Nou, al die bewegingen, die zullen er toch voor moeten leiden dat we daar waar een echte zorgvraag is, dat we die moeten kunnen bedienen. En dat we dat ook nog dat het ook nog een leuk vak blijft. Hè?
Nou,
en
dat is vooral
natuurlijk niet alleen.
Ja. Als je maar een leuk vak maakt, dan komen er vanzelf wel mensen op af, denk ik.
Zeker, ja.
Is dat dan niet ook dubbel? Ja. Want ik voel wel wat druk van het ziekenhuis, die jij een jaar geleden nog vertegenwoordigde. En soms ook wel wat wrijving. God, die huisartsen zijn weer een grens aan het bewaken, hoor. Terwijl wij als ziekenhuis hebben natuurlijk hetzelfde probleem. En die willen maar wat graag terug naar de eerste lijn hebben. Want die hebben ook budgetten en dingen zijn op. En die hebben eigenlijk hetzelfde probleem op een ander vlak.
Ja. Ja, zeker. Ik herken dat natuurlijk helemaal, want een dag minder opname is natuurlijk heel interessant, hè, voor iets. Omdat je daar ook met je personeelsprobleem zit en de bemanning en bezetting op de verpleegafdelingen. De sleutel is toch het in gesprek hebben. Ik vind wel een mooi initiatief. In Midden-Nederland heb je Utrecht en omgeving, het huisartseninterventieteam, HIT. Mm-hmm. Om daar waar oneigenlijke dingen die op de schouders van de huisarts komen, geïnventariseerd worden en tot kijken, hé, maar waar kunnen we nou de slag aan de kraan maken? Hè? Dat we niet alleen maar daarover blijven mopperen. Of,
ja.
Maar als er blijkt dat dit uit het ziekenhuis komt of van een of ander drogisterij die iedereen verwijst naar de huisarts omdat ze een rare meting doen. Hè? Dit soort dingen, die komen dan daar naar boven. En dan gaan ze dus naar die drogisterij en zeggen, jongens, kap daar eens mee, want dit is echt onzin. En dat zijn wel mooie initiatieven die je dan zo kunt doen. En ik sprak laatst een initiatiefnemer en die heeft geloof ik al honderden meldingen, die dan ook echt geanalyseerd worden om te kijken, kunnen we echt aan de bron voorkomen dat dit gebeurt. En zo zou je dus ook met je lokale ziekenhuis dat gesprek. We hadden dat in Franciscus ook. En heel vaak zei de huisarts, ja, hoezo huis en laat de hechtingen er maar uithalen door de huisarts. Ik doe maar even een voorbeeld.
Ja, een bekend voorbeeld.
Maar als je dat daarna tegen de maatschappij, jongen, even middels de transmurale afdeling, chirurgen, dit doen we niet meer. Of we maken er een afspraak over. En, oh ja, nou, god, wisten we niet. Weet je wel, dus het is ook vaak wel de dialoog en het gesprek die je dan erin moet zetten. Kost natuurlijk allemaal weer energie, maar het levert wel op at the end.
Nou ja, dat is wat je al in het begin al noemde. Het communiceren en verwachtingsmanagement naar elkaar uitspreken. En dan, het wordt natuurlijk als een tegenstrijdigheid ervaren. De specialisten die willen wel iets af en wij komen op ons bordje. Terwijl de voorbeelden die je noemt is, als we gewoon even nadenken over ons gezamenlijke bordje, dan kan er heel veel van af en dan hebben we nog net zo goede zorg en vinden we elkaar ook nog lief.
Ja, toch? Ja.
Nou, het is ook wel heerlijk om je soms aan zo'n specialist te ergeren. En dat zullen zij omgekeerd ook doen. Dus, wat vind je dat wij als huisartsen zelf moeten doen?
In ieder geval, ik spreek zoveel enthousiaste huisartsen dat ik soms wel eens denk, even toen ik nog niet hier was, hè, zeg maar voor 1 januari, ja. Dat ik ook vanuit mijn functie uit het ziekenhuis, weet je, de huisartsen, wat jij net ook eigenlijk zei van, niet meer erbij, we willen niet meer, een beetje... Dat hangen, zeg maar. Het imago van, we zakken altijd maar door de knieën. Ja. Nu ik hier ben, weer opnieuw in de huisartsenwereld en ik doe heel veel werkbezoeken en zie ik gewoon zoveel enthousiaste huisartsen. Dus dat ik zie dat de call voor urgentie van sommige dingen bijna het imago is geworden. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat en vind ik ook. Volgens mij. Ik heb patiënten die zeggen, nou dokter, gaat het nog wel? Want die hebben weer een krantenbericht hoe verschrikkelijk het is. Ja, en dan denk ik, wat ze adresseerden, ben ik het meestal wel mee eens. Maar de toon, denk ik, het is niet... Ik vind ook, ik ken mensen in hele andere beroepsgroepen. Denk, voor mij moeten die mensen ook keihard werken. Andere verantwoordelijkheid en weet ik veel wat. Dus het is allemaal...
Dus ik zou juist ook nog meer laten weten hoe belangrijk het is en positief. En dat doe ik, en dat klinkt heel makkelijk van mij uit. Terwijl ik ook zie dat sommige huisartsen echt bijna het heel vol hebben en veel en weet ik wat en veel appel. Maar ik denk dat we dat moeten adresseren. Dus daarom zou ik zeggen van laten we in ieder geval heel goed die vereniging zijn werk laten doen. Hè? Dat we zowel op individueel, wijk, regio, landelijk niveau goed elkaar snappen en resultaten bereiken. Maar ik zou ook zeggen, laten we zorgen dat we positief uitstralen. Want dat je niet op een borrel, als je zegt dat je huisarts bent, dat ze meteen heel zielig gaan kijken, bij wijze van spreken. Volgens mij zit dat er gewoon in. Dat zie ik iedere dag. En dat we echt ook onze, de verzekeraars, de VWS, misschien op dit moment niet helemaal gepast, maar ik denk ook de NZA, dat we ook met hen, die allemaal dat belang zien van die huisarts, als speel in de zorg en de toegankelijkheid voor de toekomst.
Maar dat klinkt als een pittige baan om dat voorzitterschap Met veel, veel belangen. Dus ik kan me voorstellen dat je soms thuis komt en denken, zo, nou, nu heb ik wel genoeg mensen gesproken. Vanochtend begonnen met die podcast, daarna ben ik in Den Haag en daarna moest ik nog 25 mensen aan de lijn gehad. Wat is jouw mantra? Hoe laat jij je op? Als het gebeurt?
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik echt heel veel plezier in mijn werk heb. Mm-hmm. Maar hoe laat ik me echt op? En nou, heel veel, ja, lekker met mijn gezin, vrienden, familie. We hebben een huisje in Wanneperveen aan de Beltenwieden, waar we enorm genieten. Lekker suppen, varen, daar zijn. En gezellig eten, koken met... Dus eigenlijk wel heel veel leuke dingen. En zo nu en dan, ik moet van mezelf 3 of 4 keer een soort walk-out doen. Doe ik thuis voor de iPad.
Walk-out, dat is een soort van de oorzaak, de oefeningen?
Ja, een soort aerobic, zeg maar, voor de iPad. Ja, als je me ziet, zou je denken, mijn hemel. Maar dat is wel heel lekker. Ja. Nou,
ik heb nu zo'n 7-minute workout. Dan doe je in 7 minuten. Dat schijnt ook heel goed te zijn.
Ah, oké. Okay. Ja, 7 minuten is ook wel lekker.
Ja, maar als je mij dat ziet doen, dan is ook niet... Dat is ook fijn dat er geen camera's zijn. Ja.
Nee, precies. Dat denk ik ook altijd. Ja. En ik heb een heel dierbare boekenclub. Met allemaal 5 vriendinnen, met z'n 6. Dat is ook een heel... Dus ik lees lekker een boek 1 keer in de 5, 6 weken. En dan hebben we weer een hele gezellige avond. Dus dat zijn allemaal dingen die ook heel leuk zijn naast het werk.
Een breed sociaal leven, zo klinkt het in ieder geval.
In ieder geval gezellig. Ja, leuk. Geniet ik erg van.
Mooi. Wat zou je de luisteraars nog mee willen geven? Is er iets wat je mee zou willen geven?
Ik zou de luisteraars... Nou ja, we hebben natuurlijk al heel veel gezegd, mee willen geven om ons te helpen. Want eerlijk gezegd vind ik dat best wel moeilijk hoor. We zijn een vereniging van heel veel huisartsen uit het hele land. En hoe connect je nou, hoe verbind je nou dat landelijke, weet je, met jij in je praktijk, jij in je wijk, jij in je regio en landelijk, hè? En hoe verstaan we elkaar nou heel goed? Dus ik vind het ook heel uitdagend van... Hoe communiceren we nou zo dat we ook echt weten wat er speelt en dat we ook landelijk de goede dingen kunnen doen? Mm-hmm. En dat doen we nu met de ambassadeurs. En dat is natuurlijk. Maar dat vind, dus ik zou de luisteraars ook echt willen oproepen. Verbind je ook met die LHV en laat ons weten en horen wat er speelt. En dat wij dat ook weer. Terug klinkt niet zo goed, maar ook weer die kant op doen. Hè? Dus die. Verbinding om elkaar te versterken, om het goede te doen. Die daar
als organisatie ben je zo sterk als door de leden wordt ondersteund, denk ik.
Ja.
Het is nog wel vaag en denk je, nou, doe dat dan. En dan denk je, oké, nu luister ik dat. Wat moet ik dan doen? Moet ik dan op HWEB actief worden? Of moet ik dan... Het is nog wel...
Nou, dat kan. Ja, of naar je ambassadeur of bij je regioorganisatie, weet je wel. Dus in ieder geval die verbinding goed houden. Of word gewoon actief LHW-lid. Of kijk, snap dat niet iedereen allemaal dezelfde interesses heeft. Maar je hebt waarschijnlijk best wel iemand in de buurt die dat dan weer kan adresseren. Of weer terug kan vertalen wat hij hoort uit het landelijke.
Ja. We hebben zelf, dat is ook een van de redenen om een coöperatie op te richten, zodat we wat meer dingen wat makkelijker kunnen organiseren. Is dat je ook gewoon mensen, want hoe het voor mijn gevoel een beetje ging, was dat mensen dat allemaal, dat is een beetje liefdewerk oud papier. Dat zijn ook altijd dezelfde poppetjes, want dat zijn de mensen die extra energie erin willen steken. Maar dat gaat allemaal in de avonduren. Terwijl voor mij, ik vraag me ook af of daar niet een professionele slag moet geslagen moet worden. En dat je mensen ook vrij speelt, dat ze gewoon tijd hebben in hun werktijd om dingen voor de groep voor te bereiden. Ook om een ambassadeur te worden of input te leveren aan een lokale organisatie of aan de LHV. Dus ik heb de idee dat we die mensen ook wat meer moeten faciliteren. En dat is niet dat de LHV dat moet doen, maar dat je als clubje zelf bij elkaar moet komen en zeggen, hey, hoe zorgen we nou dat wij relevant deelnemen aan een debat in plaats van dat het ons weer gebeurt of over ons uit wordt gestuurd door een zorgverzekeraar, soms ook voor ons gevoel door een LHV. Dus ik geloof zelf heel erg in die decentrale organisatie, dat we dat zelf, dat we decentraal, dus in ons lokale wijkje of dorpje of stadje, dat goed georganiseerd moeten hebben.
Zeker. En ja, dat vind ik heel goed zoals jij dat zegt. Maar en je dan ook weer verbindt met ons, hè? En dat we dat in een goede communicatie doen. Want dan kunnen we elkaar versterken. En we hebben echt wel vaker, even de verzekeraars, hè, soms dan loopt het lokaal echt niet lekker. Terwijl we, als we dat dan landelijk adresseren, dat we elkaar daar goed begrijpen en dat dat toch weer leidt tot verbetering. En als dat snel gaat, dan kan dat heel goed gaan.
En ik denk dat daar een lokale organisatie voor nodig is, omdat anders die informatie die er wel is, maar als dat nooit ergens gedistilleerd wordt en naar boven of naar of zijdelings, hoe je het bekijkt, wordt gezonden, dan gebeurt er nooit wat anders. En dan kunnen die andere mensen ook niet reageren. Dus kan een verzekeraar ook niet zeggen, oh, als we dat hadden geweten, dan gaan we dit doen.
Ja.
Maar het blijft, het lijkt me een flinke kluif, zeker als voorzitter voor je. Ik kan als huis natuurlijk gewoon lekker achterover leunen. De lokaal eens een beetje wat proberen en eens kijken wat er gebeurt.
Nou, volgens mij... ik denk dat dat wel... dat ik dat een beetje onderschat. Ik denk dat daar het echte werk gebeurt. En zo vinden wij dat... als LHV willen we daar gewoon aan bijdragen. En niet alleen maar voor nu, maar vooral ook naar de toekomst.
Ja.
En daarom is dat we goed op elkaar geschroefd zijn, zeg maar, vind ik heel belangrijk. En dat merk ik nu ook als voorzitter, dat wij als LHW natuurlijk goed ons werk kunnen doen als wij, goed die verbinding hebben. En wij zien ook ambassadeurs die soms maar 2 uur hebben. Dat is gewoon te weinig om je heel goed te verbinden met je achterban. Het zijn er vaak wel meerdere, maar dus we zijn daar ook wel zelf mee bezig hoe dat nog beter kan. En dan kunnen we misschien ook modernere communicatiemiddelen daarvoor inzetten. Dus dat vind ik ook wel spannend en leuk om mee bezig te zijn.
Omdat echt dat verbinden ook een werkwoord te laten zijn en dat je ook denkt, hoe moeten we dat dan zo faciliteren? En ik denk dat er in het verleden wel te vaak het op het moreel appel, maar dat is belangrijk. Ja, dat is niet genoeg om ook op diversiteit van mensen te krijgen die daarvoor geïnteresseerd zijn. Dan krijg je alleen de heel hoog gemotiveerde mensen. En dat is niet, die wil iedereen. Of nee, je wil in ieder geval 60-80% wil je mee hebben.
Ja, precies. Dat is belangrijk. Ja. Dus dat blijft een uitdaging. Dus vandaar mijn oproep van organiseer dat in je buurt. En verbind met ons, weet je wel. Maar
Nee, helder. Ja, nou leuk om je zo even aan de lijn te hebben. Ook om een beetje beter beeld te krijgen hoe jij in elkaar zit. En ik hoop dat onze luisteraars, ik denk het wel, dat onze luisteraars het nu ook hebben.
Dat hoop ik.
we krijgen de feedback wel. Ik denk dat ik hoop dat je de genoemde ambities, met name de toegankelijkheid van de zorg en daarachter de problemen die daarvoor opgelost moeten worden, namelijk gewoon huisartsencapaciteit uitbreiden of even onze zorgcapaciteit op wat voor manier dan ook. Ik denk dat dat nog wel een hele kluif is waar je, als je zoals je zelf zegt, niet uitgebonsjoerd wordt in de komende 3-4 jaar wel druk mee bent. Ik hoop natuurlijk dat je heel hoog op het lijstje van Skipper blijft staan, want dan zijn we als huisartsen met z'n allen heel relevant schijnbaar.
Ja, precies. En niet alleen op Skipper, maar gewoon met daadwerkelijke resultaten. Hè? Dat zou fijn zijn.
Ja, ik weet niet hoe Skipper dat meet. Dat is wel waar.
Ja, ik ook niet. Dat is voor mij ook ondoorzichtig. Dus,
het zijn bijna NZA-tarieven.
Ja.
Marjolein, heel erg bedankt voor dit interview.
Jij ook, Marco. Dank je wel.
Beste luisteraars, dit was een interview met Marjolein Tasje, voorzitter van de LHV. Ik zou zeggen, geniet van de dag. De zomer is voorbij, maar probeer er toch van te genieten. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.